Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wierd Duk met Robert Ophorst.
Donderdag 12 november, daar zijn we weer. Wierd, hoe vaak krijg jij rode wijn geschonken tijdens een interview?
Alleen als het met Fransen is.
Ja, je had deze week een interview met de ambassadeur van Frankrijk in Nederland, Louis Vassy.
Ja.
En daar werd zowaar rode wijn geschonken.
Ja, er was een groot palet aan eventuele dranken, maar rode wijn was ook een van. En het was al wat later, de avond begon al, dus toen dachten we, nou weet je wat, we kunnen ook rode wijn drinken. Is weer wat anders dan een glaasje melk met een broodje kaas of een kopje koffie.
Precies, ja. Nou, ja. We gaan het er zo uitgebreid over hebben, want je hebt zo'n beetje de halve krant volgeschreven samen met collega's vanochtend, ja. Elevie Zietman en Jesse Burgers onder andere. We gaan het ook nog hebben over de politie die opeens op de stoep staat als je kritische vlogs plaatst. We gaan het nog even hebben over de treitervlogger.
Ja.
En de presidentsverkiezingen in Amerika. Want daar,
dat wordt toch ook een beetje een soap, zo langzamerhand.
Precies, nou, dat kun je wel zeggen, ja. Maar laten we even beginnen met die ambassadeur. Want het is oorlog, ja. aldus Louis Vassy. De recente aanslagen natuurlijk in Parijs, Nice en Wenen, die laten volgens hem zien dat internationale jihadistische groepen in oorlog zijn met de vrije wereld. De kernwaarden van de liberale democratie staan op het spel.
Ja.
Nou, dat is duidelijke taal die we eerder ook al van president Macron hoorden. Even om te beginnen, wat is dat voor man, die Vassy?
Ja, hij is een hele interessante man, want hij is bij uitstek een van die topdiplomaten in de Franse traditie. Dus hij heeft de hele opleiding gevolgd die je als diplomaat daar doet. Dat betekent, je gaat naar Sciences Po, zoals het heet. Dus je studeert politicologie. Dan ga je naar de École Normale Supérieure, ENS. En nog een paar van dat soort opleidingstrajecten. En dan begin je ergens op een ambassade of op een ministerie. En uiteindelijk hoop je dan ergens ambassadeur te worden. Wat hij ook geworden is, dus in Nederland, hij is nog maar 40. Dus hij is, dat geeft wel aan hoe slim die is natuurlijk.
Is dat al een lid van de elite?
Precies, hij is lid van de elite, maar hij is tegelijkertijd, en dat benadrukt hij ook wel, zoon uit een migrantengezin. Zijn vader komt uit Uruguay en zijn moeder uit Argentinië. Zijn vader was filmoperateur, dus de manier die in de lokale bioscoop dan de films oplegt.
Zijn moeder was gestorven beroep inmiddels, helaas.
Ja. Ja, mooi. Hè? Dat is zo'n beroep wat je eigenlijk alleen maar in film ziet. En zijn moeder secretaresse in de voorstad van Parijs. Ze leefde in een HLM, zoals het heet. Dat is een sociale huurwoning. En hij ziet zichzelf dus bij uitstek als een sociale social climber. Dus sociaal mobiel. Iemand die door de hele rangen van de hiërarchie van de Franse staat is gegaan. Om uiteindelijk gewoon een topbaan te krijgen. Dus hij zegt van, joh, al dat gezeur over racisme en achterstelling. Kijk naar mij als je je best doet. Dan kun je gewoon alles bereiken wat je wilt. Nu zullen onmiddellijk islamitische medeburgers in de pen klimmen of verontwaardigd reageren, omdat die zullen zeggen, ja, maar hij is ook, hij komt uit een christelijk, althans in dit geval atheïstisch, maar uit een westers gezin. En wij moslims, wij worden altijd achtergesteld op basis van onze Arabische of Turkse namen en op basis van onze religie. Maar goed, dat is dus een debat wat je zou kunnen voeren. Ja. Maar hij mengde zich, hij zit hier nog niet zo lang, hij zit hier sinds vorig jaar en hij mengt zich, viel mij op, onder andere op sociale media, maar ook wel met ingezonden brieven, in het debat in Nederland. En hij was in de pen geklommen omdat in Dagblad Trouw een groot stuk was verschenen, een interview met een Amerikaanse Frankrijk-deskundige die allerlei dingen beweerde over Frankrijk en over het secularisme in Frankrijk en over de Franse Republiek, die aantoonbaar onjuist zijn. En
wat
waar
dan?
Nou, bijvoorbeeld, kijk, je moet begrijpen, en daarom is Frankrijk op dit moment ook zo interessant. De Fransen hebben natuurlijk die laïcité, zoals het heet, wat wij secularisme noemen. En dat is gewoon een strikte scheiding tussen kerk en staat, zoals wij die hier niet kennen. En misschien zouden we die wel op die manier moeten kennen. Want dat betekent dat in de overheid, de staat is neutraal. Dus als je in dienst wilt zijn van de staat, in wat voor functie dan ook, je bent ambtenaar of leraar, zijn ook ambtenaren of politieagent enzovoort enzovoort, dan leg je elke verwijzing naar jouw religie leg je af. Dus je draagt geen kruis, je draagt geen hoofddoek, je draagt geen kippa. Wil je dat niet doen, wil je dus wel die religieuze symbolen dragen, ja, dan kom je niet in aanmerking voor een staatsfunctie. Omdat als jij de staat vertegenwoordigt, dan behoor je die neutraliteit van de staat uit te dragen, wat volgens mij volstrekt helder en logisch en te respecteren standpunt is.
Het is in ieder geval duidelijk.
Het is in ieder geval duidelijk en veel duidelijker dan, dan het moeras van opinies en nuances en regelgeving waar wij in Nederland in verkeren. Goed, het is een heel duidelijk standpunt. Maar mede daarom ook is Frankrijk voor islamisten die natuurlijk de sharia willen, de islamitische wet als wet van het land willen, ook een doelwit. Dat is niet de enige reden dat het een doelwit is, maar het is ook een doelwit omdat zij, die islamisten, dat natuurlijk verachten, dat standpunt. Hè? En nu is het geval dat in dat interview met Trouw, die Amerikaanse, in Amerika hebben ze heel andere denkbeelden daarover. Amerika is natuurlijk een heel religieus land. Hè? Dus ze denken op een hele andere manier over vermenging van kerk en staat. Dat zie je ook altijd. Hè? Ze gaan altijd bidden en zo. Voor tv ook. Hè? Je gaat altijd God aanroepen en zo. Dat is in Frankrijk natuurlijk volstrekt ongebruikelijk. En die Amerikaanse die begon het secularisme in Frankrijk eigenlijk die laïcité als reden aan te dragen voor de terreur in Frankrijk. Want, zegt zij, vanwege dat ver doorgevoerde secularisme worden eigenlijk moslims gediscrimineerd. En eigenlijk is dat secularisme niks anders dan een soort alibi om racistisch te kunnen zijn jegens andersdenkenden en jegens andere etniciteiten. Omdat, vergeet niet, hè, tegenwoordig in het denken van heel veel mensen, ook in Nederland is dat zo, zijn moslims een ras. Hè? Dat is in die kwestie Wilders destijds immers ook aan de orde geweest. Op een gegeven moment worden moslims dus niet langer beschouwd als een religieuze groep, maar als een ras, wat natuurlijk absurd is. Maar goed, zover gaat die twisted manier, die merkwaardige manier van denken van deze mensen, die gaat dus zo. Dus als jij moslims, zeg maar, uitsluit in hun ogen van staatsfuncties, ja, dan is die staat dus per definitie racistisch. Want moslims zijn vormen immers een ras. Nou, nu is dat helemaal niet zo. Want deze Amerikaanse zei onder andere dat moslims die de hoofddoek dragen niet op gemeentehuizen mogen trouwen. Nou, dat klopt helemaal niet. En nog een aantal van dat soort onwaarheden. En dus die de ambassadeur Vassi, die las dat en die raakte daar enorm door geïrriteerd en die klom in de pen. En dat was mede voor mij aanleiding om eens hem een bericht te sturen en te zeggen, joh, zullen we eens praten, want het is interessant wat hier gebeurt. En bovendien willen wij ook graag in Nederland voor een breder publiek, dus voor onze lezers, het Franse standpunt eens een keer vertegenwoordigen.
Dat standpunt, zoals ik net al zei, dat is vrij duidelijk. Hè? Hij zegt, wat hij zegt, we zijn eigenlijk in oorlog. Ja. De oorlog die is ons opgedrongen.
Ja.
Maar vindt hij dat Nederland de ernst van de zaak voldoende erkent?
Nou, kijk, ik zei trouwens net vertegenwoordigen, maar onze krant vertegenwoordigt natuurlijk geen standpunt. Maar we wilden hem gelegenheid bieden, of we wilden gewoon met hem over praten, over dat standpunt. En hij zegt juist in Nederland, waar de moord op Theo van Gogh en daarvoor op Fortuyn, dat was weliswaar uit andere overwegingen, maar dat was toch een politieke moord. Ook vanwege Fortuyns standpunten over de islam natuurlijk. En de moord op Theo van Gogh, zegt hij, heeft kennelijk zoveel indruk gemaakt dat Nederlanders in het algemeen best wel goed begrijpen wat hier nou precies gaande is.
Onze eigen Paty.
In zekere zin was Theo natuurlijk een beetje onze eigen Samuel Paty. Kijk, die kwestie met die Hofstadgroep en daarna die uitreizigers en zo, dat heeft natuurlijk ook best wel indruk gemaakt. En hij zei, het is ook niet voor niks dat mensen na de onthoofding van Paty in Nederland naar de Schreeuw gingen, dat monument voor Theo in Amsterdam. Ja. Hij zegt dat hij ook heel veel vanuit de bevolking heel veel steunbetuigingen heeft gekregen en dat ook Mark Rutte en andere politici en bestuurders van zich hebben laten horen. Nou ja, Ahmed Marcouch die had natuurlijk al heel snel, hè, ook op Twitter, zo'n steunbetuiging aan de stad Parijs, aan zijn collega aan Hidalgo in Parijs. Dus vanuit die bestuurdersklasse en politieke klasse, zegt hij, kwam ook heel veel begrip. Maar hij ziet natuurlijk ook wel hoe ingewikkeld het is voor een Fransman om die Fransen, die vrij uitzonderlijke manier misschien van omgaan met dit probleem van de Fransen, om dat onder woorden te brengen. En wat ik interessant vind, is dat die Fransen, dat daar veel meer vanuit die gedachte dat die kerk en staat gescheiden moeten zijn, ook vanuit die revolutionaire gedachte natuurlijk van de Franse revolutie, maar goed, gaat te ver om voet te ver om daarop door te gaan. Maar dat zij een veel vrijer debat hebben over de religie en over religiekritiek en over de islam dan wij hier in Nederland. Althans, in Frankrijk heb je echt mensen aan de intellectuele kant, hè, die zeggen, ja, maar luister eens even, wij moeten ons heel duidelijk afgrenzen van religie. Want ja, dat is toch iets heel anders dan rationaliteit. Wij moeten ook het recht hebben om kritiek te hebben op religie, niet alleen op christendom, maar ook op de islam, zonder dat wij dan het risico lopen dat we onthoofd worden. Mm-hmm. En dat zie je ook in die tv-programma's, in die tv-debatten. En zo toevallig kan ik redelijk Frans, dus ik kan dat volgen. En dan zie je dus echt mensen die gewoon dingen zeggen, hè, en op een hoog niveau, ook op een heel hoog abstractieniveau, die dingen zeggen die hier in Nederland, als je die op de tv zou zeggen, ja, dan word je niet meer uitgenodigd. Hè, dan zeggen ze, oké, één keer, maar dat willen we niet meer. Want dan gaan al die hordes op die sociale media, die gaan dan los en zo. Die gaan dan zeggen, jij bent een fascist.
Is dat daar dan ook niet zo?
Nee, dat is daar minder zo. Ook omdat je vanuit de... want ik volg het ook wel op die sociale media daar. Dat is natuurlijk, dat bestaat wel. Maar daar is veel meer tegenkracht, tegen druk vanuit die seculiere groep denkers. En er zitten ook veel ex-moslims onder, of niet eens moslims, maar allochtonen. Dus zeg maar Algerijnen of Marokkanen of de anderen, hè, die ook seculier zijn. En die ook dat secularisme en de waarde van de republiek, zoals zij dat zien, verdedigen op een hele eloquente manier. Dus niet door te gaan schreeuwen en dan, hè, een beetje op die tokkie manier, maar gewoon op een hele intellectuele, eloquente manier kunnen verdedigen waarom die scheiding van kerk en staat en moskee en staat zo rigoureus behoort te zijn. Vassili zegt ook, er is ook helemaal geen debat over of je in die overheidsfuncties bijvoorbeeld een hoofddoek zou moeten kunnen dragen. Zoals in Nederland, hè, iemand als Fatima Elatik, die werpt dat dan telkens weer op. Hè, dat is een ex-bestuurster hier in Amsterdam en adviseur van de gemeente Amsterdam. En die werpt dan steeds weer die vraag op, moeten we niet agenten kunnen uitrusten met de hoofddoek, zodat we meer moslima's laten instromen in de politiekorps. En dan zijn er altijd wel politiecommissarissen die heel erg onder de indruk zijn van dat argument en die dan ook zeggen, ja, dat moeten we inderdaad gaan doen. Misschien niet nu, maar op den duur moeten we natuurlijk moslima's met hoofddoek toestaan binnen de politie. En dan denk ik, waarom? Waarom doe je dat, weet je wel? Waarom in plaats van gewoon duidelijk te maken, dit is onze grens en we gaan daar niet overheen, ga je onmiddellijk weer op je rug liggen als er druk komt van iemand als Elatik en haar vrienden en vriendinnen, om gewoon heel duidelijk een grens te overschrijden eigenlijk. En dat is in Nederland echt een verschrikking, dat die bestuurdersklasse en die politieke klasse gewoon niet een duidelijke afgrenzing hebben van met wie zij praten, welke principes zij vertegenwoordigen en met wie je gewoon niet om tafel gaat zitten. Mark Rutte die ging met Black Lives Matter om tafel zitten. Dat is een hele gewelddadige, revolutionaire beweging eigenlijk. Wat doet Rutte? Die nodigt ze uit op het Katshuis, was het, meen ik. In het Katshuis was dat. Dan denk ik, hoe dan? En waarom dan? Waarom legitimeer jij dit soort mensen? Je kunt wel een deel van hun eisen eventueel legitimeren door eens te kijken, oké, wat zeggen ze nou precies? Maar een groep die institutioneel racisme vermoedt in Nederland, hè, die Nederland systematisch racistisch noemt en die voor een heel groot deel in de Verenigde Staten heeft aangetoond gewelddadig te zijn, geweld niet te schuwen omdat zij een revolutionaire agenda hebben. Dus ze sluiten zich helemaal niet aan bij onze democratische rechtsstaat. Die willen ze juist verwerpen. Daarmee ga je om tafel zitten. Weet je? En dat zouden ze in Frankrijk dus gewoon niet doen. Dan zeggen ze, hallo, dit is de republiek. Wij vertegenwoordigen de republiek. Wij gaan niet met jou in gesprek. We gaan hoogstens kijken of je schuldig maakt aan misdaden. Dus aan strafbare, of je strafbare feiten pleegt. Maar we gaan niet eens kijken of niet een deel van jouw agenda moeten overnemen. Weet je? En dat vind ik dus heel fijn aan die Fransen. En ook aan iemand als Vassi, die daar gewoon heel duidelijke vertegenwoordiger van is en een vrij briljante vertegenwoordiger. En in Nederland, dat weet je wel, dat altijd dat polderen. Mm-hmm. En niet je principes op orde hebben. En geen ruggengraat hebben. En maar je omver laten blazen. Zodra er vanuit een minderheid eens een keer een eis komt. Ja, dat is echt om wanhopig van te worden soms.
Toch wordt Frankrijk is de afgelopen jaren overspoeld door een golf aan terreuraanslagen. Dat is in Nederland veel minder. Dus we polderen hier misschien wel heel veel. Maar hebben we niet ook beter in het vizier wie er mogelijk gevaarlijk kunnen worden?
Ja, dat is heel interessant. Want dat kwam de afgelopen dagen, heb ik daar met mensen over gesproken. Kijk, Beatrice Graaf bijvoorbeeld, die ik vorige week heb geïnterviewd. Die zegt, Nederland heeft gewoon echt goede oren en ogen in die wijk.
Terreurdeskundige.
Ja, precies, die terreurdeskundige. Die zegt, Nederland heeft gewoon goed zijn oren en ogen in die wijk op orde. En zodra er, nou, of het is, dan moet ik wel zorgvuldig zijn. In een aantal gevallen zijn grote aanslagen voorkomen. Omdat die grote aanslagen, daarvoor is allerlei organisatie nodig. Daar zijn routes voor nodig en trajecten waarop op bepaalde momenten mensen met elkaar moeten overleggen. En er overleg plaatsvindt en mensen met elkaar moeten spreken. En doordat Nederland die ogen en die oren heeft, zijn op sommige momenten hebben die diensten daar kunnen inbreken. En die hebben dus een aantal grote aanslagen kunnen verijdelen. Mm-hmm. En toen vroeg ik aan collega's in Frankrijk, hoe zit het dan met jullie dan? Want wij hebben de indruk toch dat we dat hier misschien beter voor elkaar hebben. Mede ook omdat Beatrice de Graaf zegt van, die Fransen die hebben hun special forces helemaal opgetuigd. De politieeenheden die eigenlijk speciale eenheden zijn en die dan die wijken intrekken.
Maar die komen in actie als het al te laat is eigenlijk.
Precies. En ze zegt onder Nicolas Sarkozy, die eerdere president, zijn eigenlijk die ogen en die oren, die netwerken in die wijken, die zijn ontmanteld. En daarvoor in de plaats is eigenlijk meer repressie gekomen. Maar toen zeiden die collega's tegen mij, die zijn eens gaan kijken. En die zeiden nou, de afgelopen jaren zijn er iets van 57 aanslagen ook in Frankrijk verijdeld. Dus het is nogal wat natuurlijk. Hè? Frankrijk is weliswaar inderdaad slachtoffer geweest van een aantal grote aanslagen. Maar kennelijk zijn er ook gewoon een aantal aanslagen, belangrijke aanslagen voorkomen. Ik denk dat het nog het een en het ander is. Ik denk dat er ook, en het zegt de Graaf ook, er speelt ook gewoon geluk mee. En pech. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk die routes die terroristen nemen naar Molenbeek of naar Charleroi en zo. Dat zijn echt van die gebieden, van die wijken waar zij voor langere tijd kunnen onderduiken. Omdat de staat daar nauwelijks nog toegang toe heeft. En dat soort wijken zijn er in Nederland, voor zover ik weet, eigenlijk niet. Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die een aanslag heeft gepleegd zoals met na Bataclan gebeurde, dat die dagenlang zou kunnen onderduiken in de Schilderswijk of ergens in West of noem maar op.
Ja, die principiële houding van Fassi en de rest van de Fransen, nou, die lijkt dan nogal te contrasteren met de heersende mores op sommige scholen ook hier. Ja. En in het publieke debat dus, waar soms toch wel lijkt te gelden dat we vooral rekening moeten houden met elkanders gevoelens en vooral niet de tere zieltjes van de mensen die zich gekwetst voelen, dat we die moeten ontzien. Nou, daar schreef jij ook een verhaal over met collega Jesse Burgers, over die hele discussie op scholen naar aanleiding van die spotprenten ook. Ja. Jij sprak ook met imam Azzedine Karat en die zegt van, ja, we moeten ook gewoon accepteren, we leven in een multiculturele samenleving. En daar is nou eenmaal sprake van bepaalde gevoeligheden. Dus daar moet je ook rekening mee houden als je met elkaar een gemeenschap wil vormen.
Juist.
Daar zit ook wel wat in, toch?
Ja, nou, er zit volgens mij niks in. Maar ik denk wel dat er die kant op gaat. Mm-hmm. Karat inderdaad, die vertegenwoordigt volledig de opinie die vandaag ook in de Tweede Kamer door mensen als Farid Azarkan van Denk wordt geformuleerd. Namelijk dat je gewoon een beetje rekening met elkaar moet houden. En spotprenten, dat moeten we allemaal niet willen. En spotprenten van hun profeet Mohammed, we zeggen tegenwoordig allemaal al de profeet. Dat is ook zoiets raars, want het is natuurlijk de islamitische profeet. Maar goed, spotprenten van de profeet Mohammed, dat moeten we allemaal niet willen en zo. Want daarmee kwetsen we dus mensen. En het is goed om dat niet te doen, zodat we dan een beetje met elkaar kunnen samenleven. Maar dat is natuurlijk een omgekeerde redenering. Want het gaat hier om de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van expressie. En het wat interessant is in die interviews die we hadden, dat is dat Ruud Koopmans, de socioloog in Berlijn, die veel over de islam geschreven heeft ook en over de ontwikkelingen van de multiculturele samenleving, die zegt wat nu vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap zoals Karat en zo hebben gedaan, die zijn heel slim geweest in het springen op de bagagedrager van die hele gekwetstheidsbeweging en slachtofferschapbeweging die uit de Verenigde Staten is komen overwaaien. Hè? Dat is het hele diversiteitsnarratief van Black Lives Matter en de critical race theory en noem maar op. In de Verenigde Staten is een heel systeem eigenlijk opgetuigd dat ervan uitgaat dat de blanke dominante meerderheid, dat die schuldig is, want die is schuldig aan oppressie.
En die dominantie ook vast heeft gelegd in allerlei wetten. Precies.
En die inderdaad, die dus een heel juridisch systeem heeft opgetuigd om die dominantie en die oppressie eigenlijk
in stand te houden
en te legitimeren. En het is de taak van de minderheden, of die nou zwart zijn of moslim of noem maar op, om zich daartegen te verzetten en ervoor te zorgen dat die samenleving rechtvaardiger wordt en gelijker wordt. En zodat ook deze mensen, dat hun geschiedenis wordt gehoord en dat hun geloof wordt gerespecteerd en dat zij ook hoge functies krijgen in allerlei maatschappelijke sectoren, ook in de politiek. Daarom zijn ze ook bijvoorbeeld zo enthousiast, althans een deel ervan, over Kamala Harris, hè, als eerste zwarte vicepresident en zo. Want die zou dan in de ogen van deze mensen, althans een deel, het niet-extremistische deel ervan, dat type emancipatie vertegenwoordigen. En wat hebben nou die moslimvertegenwoordigers gedaan? Die zijn gewoon op die bagagedrager gesprongen. En die zeggen ook bij het minste of geringste aan kritiek op de islam van, kijk, racisme. Mm-hmm. En racisme is dan, vertalen zij dan als islamofobie. Die hele term islamofobie, dat is eigenlijk een soort constructie. Die slaat nergens op. Die kun je ook helemaal niet wetenschappelijk onderbouwen en zo. Maar zij zeggen dan onmiddellijk, als jij zo'n spot bent, laat zien. Dat heeft niks met de vrijheid van meningsuiting te maken, dus islamofobie.
Dat doe je om mensen te kwetsen.
Want doe je
weet
expres.
Dat het gevoelig ligt. Dus als je dat doet, dan kan je nog maar één motivatie hebben, namelijk om te kwetsen.
Ja, precies. Ik hoorde vader Azarkan net in de auto ook, en die verdedigde daar inderdaad het standpunt dat het kwetsen van, het beledigen van de profeet Mohammed strafbaar moet worden gesteld. Mm-hmm. Omdat je daar mensen mee kwetst dus.
Ja.
Nou ja, de hele Kamer in oproer natuurlijk, en terecht ook. Maar goed, dit is wel de manier van denken die dus wordt vertegenwoordigd door inmiddels waarschijnlijk honderdduizenden mensen, zeker in Europa, miljoenen. Maar in Nederland ook wel een paar honderdduizend mensen, denk ik. Dus daar hebben we mee te maken. En op die scholen, die scholen zijn het front natuurlijk in deze strijd. Omdat daar zitten de kinderen. En de kinderen uit die gezinnen. En de kinderen uit die gezinnen waar gezegd wordt dat de profeet mag niet worden beledigd. En als ze dan op school komen en daar wordt de profeet getoond in een spotprint, dan zeggen ze onmiddellijk, ja, maar we horen eens even, dat kan niet. Hè? En dan worden ze misschien gewelddadig. En wat zeggen dan hun niet-moslimse medescholieren? Die zeggen, shit, mijn vriend of vriendin hier, mijn klasgenoot hier, die voelt zich beledigd. En kijk eens hoe zij of hij gekwetst is door die leraar, hè? Door die oude leraar hier. Ja, maar dat moeten we niet willen. Dat zag je ook in Rotterdam, hè? Toen daar die leraar moest onderduiken nadat hij een cartoon van die jihadist had laten zien. Die leraar die moest onderduiken. En wat zeggen die niet-islamitische leerlingen daar? Van ja, begrijpen we ook wel een beetje dat het kwetsend is. Dus dat moeten we gewoon niet willen. Dus die gaan helemaal voorbij aan het principe van de vrijheid van expressie en vrijheid van meningsuiting. Dat is natuurlijk enorm problematisch. Want die kinderen ga je echt niet duidelijk maken dat dit een principe kwestie is. Die kijken gewoon naar de reacties in die klas. En die denken, ja, maar waarom zouden we dat willen? En demografisch gezien neemt het aantal moslims natuurlijk de komende jaren niet af. Maar veel eer toe, zeker als we nog heel veel moslims binnenlaten via migratie. Die ook niet begrijpen waarom in de westerse wereld er recht is op spot. Ja, die hebben ook zoiets, als je uit Syrië komt of uit, weet ik veel, een van die landen. En je bent niet al te hoog opgeleid, dan denk je natuurlijk ook van ja, wat krijgen we nou? Dat willen we niet hebben. Dus dat wordt gewoon een enorm probleem. En in dat stuk wat wij dan hadden met Jesse, daar heb je dus standpunt van Karat. Die gaat er gewoon vanuit, in de toekomst moet de Nederlandse samenleving dat gewoon niet doen en we moeten stoppen met het kwetsen. Een andere standpunt is bijvoorbeeld van Subvinia. Die houdt zich al heel lang bezig met islamisering van Nederland. Die documenteert sinds 2007 of zo al die islamisering. En dan als je al die voorbeelden op een rij ziet, dan schrik je echt heel erg. Omdat je denkt van zo, dat gaat inderdaad heel erg snel. En Vinia die denkt van ja, er zullen wel wijken ontstaan op een gegeven moment. Waar deze eis zo dominant wordt dat mensen zich niet meer durven te verzetten. En dan krijg je gewoon in bepaalde wijken verdwijnt het recht op vrijheid van mening. Uiting en gaan mensen zich aanpassen aan die eisen van de meer radicale moslims die daar leven. En iemand als Ruud Koopmans die zegt, nou daar zou ik me maar niet zoveel zorgen over maken. Die aantallen zijn ook weer niet zo enorm. En er zullen ongetwijfeld toch een groot aantal moslims emanciperen toch. En uiteindelijk begrijpen dat dit... ziek wordt of doodgaat als je een of andere print onder ogen krijgt. Dus die kijkt daar positiever naar. Nou ja, dat is allemaal afwachten natuurlijk. We kunnen wel zeggen ja, het een of het ander, maar dat weten we gewoon niet. Het is niet zo nu dat de ontwikkelingen van de afgelopen, laten we zeggen, 10, 15 jaar nou heel erg optimistisch stemmen wat dit betreft. Zeker niet wat bepaalde jongeren betreft.
Is het dan goed wat dat betreft dat we de afgelopen weken het er weer in alle talkshows ook en in alle kranten over hebben, dat er een publiek debat weer is?
Nou ja, het is goed als het publiek debat is, als het ook eens een keer wat scherper zou zijn. En als meningen zoals wij hier nu over tafel brengen, dat die ook gehoord zouden worden.
Het is natuurlijk sowieso goed dat zoveel mogelijk mensen deze podcast horen.
Ja, maar er is natuurlijk helemaal geen vrijheid van spreken in die talkshows en zo. Hè? Als je ziet wie daar aan tafel zitten en hoe omvloerst er over dit soort thema's wordt gesproken. En met hoeveel mail in de mond politici praten, maar ook gewoon opiniemakers en zo. Omdat ze zo ontzettend bang zijn om bepaalde dingen gewoon te zeggen zoals ze zijn.
Ja, en wat natuurlijk veel zorgelijker en kwalijker is dat er docenten zijn die zelfcensuur toepassen. Ook in jullie stuk werd een wiskundedocent opgevoerd die homoseksueel is en die zegt van ja, ik breng het gewoon niet meer ter sprake in de klas. Ja. Want daar heb ik geen zin in en dat durf ik ook wel niet.
Precies. Jesse had die manier gesproken. En dat schijnt een van de oprichters van de Gay Pride in Amsterdam te zijn. Wiskundeleraar. En dat is dus ontzettend dapper. Dat hij gewoon met naam en toenaam zegt van joh, bij mij in de klas. Of bij ons op school merken wij dat islamitische kinderen steeds vaker, in toenemende mate zegt hij, hun wereldbeeld opdringen aan niet-islamitische kinderen. En dat vindt hij hoogst problematisch, want hij is zelf homoseksueel en hij kan ook al niet meer over homoseksualiteit in de klas spreken en zo. En hij baalt er natuurlijk enorm van, want hij is gewoon een vrijdenker waarschijnlijk. En ik vind het heel dapper en goed dat hij dit gewoon met name toenam in de krant wilde zeggen. Omdat meestal zijn die mensen wilden anoniem blijven of ze willen helemaal niks zeggen. Of...
Maar eigenlijk zegt hij ook, ik heb die kinderen wat dat betreft opgegeven. Ik heb niet meer de illusie dat ik ze iets kan bijbrengen wat hen op andere gedachten gaat brengen.
Ja, dan komt het wel op neer. Ja. Dus hij is in de 60 ook. En hij heeft natuurlijk die ontwikkeling gezien de afgelopen decennia. En hij heeft opgegeven. Althans, hij zegt van ik geef geen les meer over homorechten en zo.
Ja. Laten we het even over de VS hebben. Want Donald Trump vecht zijn naderende, of is op weg naar de uitgang. Maar legt zich niet neer bij zijn veronderstelde verlies. Nee. Gaat door tot het bittere einde. Voordat hij in het Witte Huis zat, werden we eigenlijk bijna doodgegooid door verhalen dat hij, zodra hij er zou zitten, ons in het Westen althans in een soort nucleaire holocaust zou storten. En ja. of het schoothondje zou worden van Poetin en Xi Jinping. Ja. Nou, toen iedereen helemaal zat, toen was het natuurlijk allemaal collusion wat de klok sloeg met het Mueller-onderzoek. Nu hij op weg is naar de uitgang, lezen we heel veel verhalen dat hij te bezig zou zijn met een staatsgreep. Ik merk bij mezelf wel enige metaalmoeheid als het gaat om de hysterische toon van dat soort verhalen. Ja. Feit is dat natuurlijk wat er nu gebeurt, dat wel historisch is. Een verkiezingsuitslag die wordt aangevochten door de zittende president.
Ja.
Maar is het nou echt allemaal zo alarmerend? Moeten er straks gewapende special forces komen om hem het Witte Huis en de Oval Office uit te sleuren?
Ja, dat is echt fascinerend om de hypocrisie te zien, hè? Precies wat jij zegt, vanaf het moment dat Donald Trump dus president werd, is werkelijk vanuit het hele progressieve establishment in de Verenigde Staten, inclusief bijna alle media, geprobeerd om hem ter val te brengen. Met allerlei verhalen waarvan achteraf blijkt van die kloppen helemaal niet. Zoals die over de Russian collusion en De gedachte dat Donald Trump als president het Midden-Oosten in een chaos en zou storten en zou veranderen in een soort nucleaire hel. Ik zag gisteren op Twitter nog iemand die bracht dat allemaal nog eens even in kaart. Dus in een hele lange draad, zoals het heet op Twitter, liet hij dus al die stemmen vanuit dat establishment, anti-Trump establishment, liet hij al die stemmen nogmaals een keer de revue passeren. En je weet niet wat je leest. Het is echt niet te geloven dat zoveel mensen zich op die manier hebben laten gaan. Allerlei grenzen van wat journalistiek nog eerbaar was, hebben overschreden. Dus gewoon zwaar hebben lopen liegen, lopen hetsen, lopen stoken. Feiten hebben verdraaid, zich hebben gebaseerd op gefraudeerde rapporten en analyses. En dat ook een deel van onze media, hallo publieke omroep, daar gewoon zwaar in mee is gegaan. Ik herinner me nog aan de praattafels hier bij De Wereld Draait Door en zo. Telkens weer, avond na avond na avond, ook bij Op1. Het zat het einde van Donald Trump eraan te komen. En die had allemaal relaties met Vladimir Poetin. En die Russen die hadden die hele verkiezingen destijds gemanipuleerd en zo, weet je wel. Nou ja, iedereen die dit hoort, die herinnert zich dat nog wel en zo. En die mensen die zijn er gewoon vol in meegegaan. En die komen daarmee weg. Die zitten nog steeds aan die tafels. En die zitten nu inderdaad te analyseren dat Donald Trump een machtsgreep aan het plegen is. Terwijl wat hij volgens mij aan het doen is, te checken of al die ballots, of die wel legitiem zijn. En of er niet is gefraudeerd met die poststemmen. Omdat het toch wel heel merkwaardig is dat hij die hele verkiezingsnacht het heel goed deed. En toen die poststemmen allemaal geteld gingen worden, toen verloor hij die verkiezingen. Nou, het kan heel goed zijn dat dat legitiem is. Dat al die mensen die over de post hebben gestemd op Joe Biden hebben gestemd. Maar goed, we wachten inderdaad even af tot al die stemmen zijn geteld of geherteld. En,
ja, hij praat er zelf wel over in hyperbolen natuurlijk, Trump.
Het is ook niet handig dat Trump natuurlijk bij uitstek iemand is die in hoofdletters praat en schrijft en tweet en allerlei dingen de ether in smijt.
Misschien ook wel.
Precies. En allerlei toestanden en gedachtes en non-fact-free opmerkingen de wereld in smijt. In die zin is hij natuurlijk een ongeleid projectiel en dat is niet helemaal normaal dat er zo'n president daar zat en zit. Maar het neemt niet weg dat als journalist jij nog altijd de opdracht hebt om feiten te onderzoeken en te kijken wat klopt hier nou precies. Dus daar wachten we nog steeds op. Wat klopt er nou precies wel? Wat klopt er nou precies niet? En wat in de tussentijd zo ontstellend hypocriet is dat zodra Joe Biden dus was gekozen na dus vier jaar lang gewoon pogingen om die Trump helemaal kapot te maken. En dat neemt niet weg dat Trump van zijn kant natuurlijk ook de hele tijd de media heeft beschuldigd fake news te zijn. En zwaar heeft uitgehaald ook. Het was een strijd tussen twee kampen natuurlijk. Vanuit dat Trump-kamp kwam ook keiharde artillerievuur werd er afgeschoten. Maar niet te ontkennen is dat het democratische kamp echt een oorlog heeft gevoerd tegen dat Trump-kamp en tegen zijn kiezers ook, die deplorables. En nu wordt opeens door Biden en consorten gezegd, and now it's time to heal in America.
Ja, en dan zeg jij, dat zijn eigenlijk dezelfde mensen die de afgelopen vier jaar dat vuurtje verder hebben opgestookt.
En stel je voor, ik ben Trump-stemmer en ik heb zo'n rood petje. En ik ben vier jaar lang gewoon belachelijk gemaakt en vernederd. En mij is gezegd, je bent gewoon het allergrootste uitschot op aarde en zo. En dan komen diezelfde mensen naar me toe en die zeggen tegen mij, now it's time to heal. Dan zeg je toch ook, ga weg. En wat je vervolgens zegt, of wat je begrijpt, is dat ze natuurlijk niet willen echt willen healen. Maar wat zij denken is, we hebben nu gewonnen. Dus nu is het tijd dat jij net zo gaat denken als wij. Nu is het tijd dat jij je nederlaag toegeeft. En nu kom je in ons kamp, zeg maar. Of je houdt in ieder geval verder je mond. En dan kunnen wij verder gaan met het programma en het project dat wij al voor ogen hadden. En waar Donald Trump helaas even vier jaar tussen is gekomen. En dat zoveel mensen dat niet zien, verbaast mij dan zo. En dat dan Biden en Harris en zo als een soort Jezus op een wolk met Maria worden binnengehaald. Terwijl die twee ook een hele politieke geschiedenis hebben. Althans, Harris vooral ook als aanklager in Californië. En Joe Biden, 47 jaar politieke geschiedenis. Hij is meubelstuk, weet je. Hij is gewoon meubelstuk daar in D.C. En nu zou hij opeens een verlosser zijn. Ja, ik word daar zo cynisch van. En ik zie ook wel dat heel veel mensen dit eigenlijk niet... niet als hè, dit niet aannemen en denken, ja, hou eens op. Maar ik zie toch ook wel heel veel jongere mensen die toch denken, die hier intuinen gewoon. Mm-hmm. Hè, die in dit soort retoriek trappen. Ja.
Lijkt ook wel dat de media de afgelopen 4 jaar natuurlijk een beetje verslaafd zijn geraakt aan Donald Trump. Het is bijna een soort Trump-porno wat over ons wordt uitgestort. En
leidt het aan het Trump Derangement Syndrome, hè?
Ja.
CDS.
Ik denk ook wel dat we er zeker van kunnen zijn dat dit tot de laatste druppel wordt uitgemolken, want ze gaan hem nog missen. En wij allemaal natuurlijk.
Ja, ja.
Al was het maar voor het entertainment wat het bood.
Nou, wel een beetje, ja. Die man is natuurlijk wel cult op de een of andere manier. Dat is wel zo, ja. Ja.
Goed, we gaan zien waar dit eindigt, dit juridische gevecht.
Nou ja, als laatste, kijk, over dat Midden-Oosten, want dat was ook een heel sterk draadje, dat die dus in nucleaire hel zou gaan veranderen. Kijk, in het Midden-Oosten heeft hij gewoon historische akkoorden weten te sluiten, dankzij zijn schoonzoon. Dus het zou fijn zijn als de media hem daar ook eens een keer gewoon kritiek
Dat werd wel in een kortje vermeld, toch als een succesje.
Een diplomatiek succesje, ja. Inderdaad, ja.
Wanneer heb jij voor het laatst, of heb jij ooit wel eens een agent op de stoep gehad nadat je iets had geschreven of gezegd?
Nee, gelukkig nog nooit, maar dat staat ons wel te overkomen misschien. Hè? Er was een meneer die heeft een eigen soort showtje.
Ja, Flavio Pasquino, ik kende hem niet, maar hij heeft een YouTube-kanaal, Blackbox.
Ja, met eigen studio zag ik en een mooie grote tafel.
Ja, en hij zegt ook van zichzelf, met kritische en integere videocontent willen wij een bewustere samenleving stimuleren, waarin respect, democratie, persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting geborgd blijft. Nou, dat lijkt me een nobel streven. Hij had onlangs een video opgenomen met Kees Vaassen. Dat is een bekende antivaxer ook.
Ja.
Ook iemand die nogal kritisch tegenover het coronabeleid staat. En ook niet, geloof dat het allemaal zo gevaarlijk is als wordt beweerd. Daar werd hij over gebeld en er stond een wijkagent bij hem op de stoep. Wat voor staatsgevaarlijke dingen heeft die Vaas allemaal gezegd in die video?
Nou ja, dat is gewoon een complotdenker. Maar die wijkagent, die stond dus inderdaad op de stoep en die wilde deze meneer met zijn show.
Ja, niet bij Vaas, maar bij Pasquino.
Bij Pasquino en die wilde hem dus even ondervragen of dit allemaal wel kon. En wat hier de bedoeling wel niet van was, om mensen aan het woord te laten die het niet eens zijn met het overheidsbeleid, daar kwam het op neer. Hè? Mm. Aan hem werd gevraagd kijk, we willen even praten over wie jij hier aan het woord laat. En hij zegt zo, ja, hoezo dan? Ja, want dat is toch wel, hè, dat is dan een complotdenker. En vervolgens vraagt hij aan die agent van, wat vind jij dan een complotdenker?
Ja, voor de goede orde, hij was geloof ik niet thuis de eerste keer en toen hebben ze hem teruggebeld, een belafspraak gemaakt en dat heeft hij opgenomen
in
zijn show en ook uitgezonden. Dus vandaar dat we hieruit kunnen citeren of parafraseren.
Ja, dat was dus heel schokkend, want hij vraagt zo van, ja, maar wat is dan een complotdenker in je ogen? En die wijkagent die zegt dan, ja, dat is iemand die dus niet het officiële beleid van de regering ondersteunt. Hè? Daar kwam het op neer. Nou ja, dat is gewoon 1984 natuurlijk. En we leven hier in een vrij land en mensen mogen zeggen wat ze willen, zolang ze niet opruien en tot geweld oproepen.
Een moderne variant van de wijkagent die even een praatje maakt met iemand van, hoe gaat het met je en waar hou je tegenwoordig mee bezig? Maar dan naar aanleiding van een YouTube-video en in een YouTube-video ook weer vervolgens uitgezonden.
Precies, kijk, als je dat doet met jongens waarvan je denkt die vertonen problematisch gedrag of die dreigen af te glijden naar criminaliteit of doen al groepsvorming, daar wordt drugs gehandeld en zo. Dan, natuurlijk is een wijkagent daarvoor om dat soort mensen even tot de orde te roepen of in ieder geval vinger aan de pols te houden om te kijken hoe die mensen zich ontwikkelen. Maar hier gaat het dus gewoon heel principieel om de vrijheid van meningsuiting. En zo'n agent heeft dan niet in de gaten dat ze daar helemaal niks mee te maken heeft en ook niet haar superieuren die haar kennelijk opdracht hebben gegeven om eens even bij die Pasquino langs te gaan. En dat is natuurlijk een hele bedenkelijke ontwikkeling. En we zien dat steeds vaker. Hè? Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, die doet daar eigenlijk ook aan. Hè? Die heeft ook die maakt eigenlijk bepaalde sites en zo, opiniesites en andere hoe noemen we het tegenwoordig ook weer? Internetachtige dingen of zo, zei ooit iemand. Maar goed, meningsvormende platformen op internet, die plaatsen dan bijvoorbeeld in een radicaal rechtse hoek of in een fake news hoek. En dat is natuurlijk heel bedenkelijk, omdat zij gaat daar niet over. En zolang dat soort journalisten of burgerjournalisten of wat het dan ook zijn, niet oproepen tot geweld, moet je gewoon daar verder verhouden. Ook omdat ik weet bijvoorbeeld dat er is zo'n platform dat heet Opinies met Z aan het eind. Er schrijven gewoon eerbare mensen, die schrijven daar stukken over. Is dat kritisch op allerlei vormen van beleid van de Nederlandse kabinet. En die zijn op een gegeven moment ook geframed zo in de extreemrechtse hoek. Of in ieder geval zijn ze terechtgekomen in een hoek waardoor ze staatsgevaarlijk zouden zijn of zo. Nou, dat slaat echt helemaal nergens op. Daarvoor schrijft notabene Freek van Beets. En die is voormalig vertegenwoordiger van de Nederland op Curaçao of zoiets. Iets op de Antillen heeft hij gedaan. Iets belangrijks heeft hij daar gedaan.
We hebben nu natuurlijk de krant Gezond Verstand, die door een oud journalist van NRC wordt gemaakt.
Ja, die krant Gezond Verstand, die inderdaad volstaat met complottheorieën en zo. Maar dat is niet in zichzelf een staatsondermijnend orgaan of zo. Dat is kennelijk helemaal niet meer helder tegenwoordig. Dat er vrijheid van pers is en vrijheid van meningsuiting. En dat de politici en ambtenaren vooral zich gewoon daar helemaal niet mee te bemoeien hebben. Als ze zich daarmee willen bemoeien, dan moeten ze maar inderdaad een debat aanvragen in de Kamer. En dan moeten ze maar eens kijken hoe ver ze daarmee mee komen. Maar dit gaat natuurlijk helemaal nergens over. En dus daarom wilde ik het er ook even over hebben. Omdat mensen goed moeten weten dat dit een tendens is in de samenleving nu. Waar we heel ontevreden over moeten zijn. En waar we heel alert op moeten zijn. En mensen moeten zich niet laten intimideren. Wat als zij iets te melden hebben dat afwijkend is van officiële standpunten. Moeten ze zich niet laten intimideren door dit soort gedrag van de politie. Of vanuit het gemeentebestuur of wat dan ook.
Pasquino zegt zelf trouwens dat hij niet twijfelt aan de goede intenties van de agenten zelf, maar dat hij het beleid van de politie wel als intimiderend ervaart.
Zo is het natuurlijk ook. Die agenten, dat merkt hij ook wel, die weet waarschijnlijk helemaal niet beter. En die is gewoon gestuurd. Maar er zit dus iemand of iets of een organisatie boven haar die op deze manier denkt. En die zo iemand aansturen. En dat is inderdaad het gevaarlijke hieraan.
Tot nog even door over intimidatie, maar dan over de treitervlogger Ismail Ilgun.
Ja, die is ook weer terug.
Die is weer terug?
Ja, ja.
Heb je hem gemist?
Nou, helemaal niet. Maar die krijgt nu dus een programma bij de publieke omroep, las ik. En dat is natuurlijk echt wel problematisch.
Waarin
omdat
die, geloof ik, de cultuur achter de drill rap gaat onderzoeken, toch?
Dat
en op zich een interessant onderwerp lijkt.
Ja, dat is zo natuurlijk. Maar goed, het gaat hier om een principe. Kijk, hij krijgt dus een programma bij de publieke omroep. Dat is onze omroep. Dat betalen wij met z'n allen. En er zijn in deze tijd van culturele kaalslag natuurlijk ontzettend veel mensen die een moord zouden doen om zoiets, zo'n leuk programma te kunnen maken. En dan trekken ze uitgerekend weer Ismail Ilgun aan. De treitervlogger uit Zaanstad die daar ooit het gemeenteraadslid Juliette Rot openlijk bedreigde op camera.
Maar hij heeft zijn leven gebeterd. Hij heeft ons excuses aangeboden meermalen. En
die gezegd heeft zijn leven te beteren. En dat was allemaal niet heel erg overtuigend trouwens. En wat er nu weer is gebeurd is dat Turkse opiniemaakster Aylin Bilic, die ook wel voor onze krant heeft geschreven, maar die schreef nu tegenwoordig veel voor NRC, die heeft daartegen geprotesteerd. Die zei zoiets van, ja, dat is net zoals met Holleder op tv. Waarom geven al deze mensen die zich in mijn misdragen hebben.
Er zit er wel wat licht tussen.
Er zit nogal wat licht tussen Holleder en Ilgun. Dat kun je wel zeggen. Maar die Holleder kreeg ook een nog veel prominente platform van Twan Huis destijds dan Ilgun nu gaat krijgen. Maar goed, het is toch een soort hang bij die publieke omroep om mensen uit met een waarop ofwel een hele grote smet zit of een smetje zoals bij Ismail, om die dan zo'n podium te geven. En zij had er dus kritiek op. En wat gebeurt er? Dat neemt hij dus over. Hij zet dat op Instagram. En vervolgens gaat een hele horde van boze allochtonen, die gaat over Aylin Bilic en haar dochter, haar kind heen. Waaruit weer blijkt dus hoeveel dat er potentieel heel veel agressie in zit.
Kunnen we dat verwijten? Ik weet dat jij ook wel eens het verwijt krijgt van daar heb je Dux trollenleger weer.
Ja, dat is
dan,
zo, ja.
Ja. Mensen die dan naar aanleiding daarvan op eigen houtje bedreigingen gaan uiten en agressieve taal uitslaan. Heeft hij dit zo gewild?
Nee, je weet natuurlijk niet wat de intentie is, maar je kunt wel zeggen van dit is het risico wat zo'n publieke omroep dan binnenhaalt. En sowieso natuurlijk als je het over die drillrap gaat hebben, wat een hele agressieve vorm van muziek is, van rap. En die de vraag is natuurlijk wat je daar nou precies mee moet doen. Of je, maar goed, dat is de vrijheid van journalistiek. Daar ga ik het niet over hebben. Maar ik kan me wel voorstellen dat veel mensen denken van jee, is dit nou wel, moet dit nou van ons belastinggeld, zoals dat dan heet. Maar goed, ik wil die jongen ook niet deplatformen of zo. Dat is niet wat wij hier willen, maar wel de aandacht op vestigen dat er toch wel merkwaardige keuzes worden gemaakt in dergelijke gevallen.
Nou, we zijn weer leert een blik op de klok mij bijna door de tijd heen.
Zo is het.
Je bent helemaal in het schaken nu, hè, tegenwoordig.
Ja, iedereen weet het inmiddels wel. Maar je hebt die prachtige serie op Netflix, The Queen's Gambit. Wat een van de beste series is van de afgelopen jaren. Gaat over een meisje dat heel goed kan schaken. En ik ga zo meteen een Nederlandse schaakmeester interviewen hierover. Ook vrouwelijk en jong. En die is eigenlijk net zo fanatiek ooit begonnen als een meisje in die serie. En die gaat ons vertellen hoe het nou is om als jong meisje. Zij vertelde op een gegeven moment ergens dat ze een jaar of 7 was en toen schaakte ze al tegen mannen van 60 en die versloeg ze dan ook glansrijk. Nou, dat is heel erg overeenkomstig met wat je in die serie ziet en dat is natuurlijk ontzettend leuk om te horen hoe je als jong meisje, nou ja, jongen ook, maar als je als kind zo verslaafd raakt aan het schaakspel en uiteindelijk zo goed wordt en zoveel leidenschap, zoals de Duits zeggen, passie ontwikkelt voor die sport. Dus ik heb afspraak met haar zo meteen.
Leuk. Nou, nog een kijktip tot slot.
Ja, allemaal kijken. Echt, dat is geen verspilde tijd.
Dankjewel, Wiert. En iedereen ook weer bedankt voor het luisteren.
Dankjewel.
Tot volgende week.